Wij willen nu met elkaar gaan lezen uit Gods heilige en onfeilbaar woord en wel uit het Nieuwe Testament, het boek van de Handelingen. Daarin nadert het 16e hoofdstuk en daarin de versen 19 tot en met 34. We noemen nu als de schriftlezing voor dit avonduur Handelingen 16. Vanaf het 19e tot en met het 34e vers. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Handelingen 16, vanaf vers 19. Als nu de heren van dezelve zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad daar ze Joden zijn. En ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alsof wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis. En geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. De welke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen God lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snel een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf een omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem zeggende, doe uzelf geen kwaad, want we zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Tot zover de schriftlezing. U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte, Handelingen 16, vers 30b en vers 31, waar we deze woorden lezen zoals de Heilige Geest die heeft laten optekenen. Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Tot zover. Gemeente, met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest hopen we in dit avontuur uw aandacht te bepalen bij wat u opgetekend vindt in Handelingen 16, de versen 30b en 31, waar we deze woorden lezen: Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En ze zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden, gij en uw huis. We schrijven als thema boven de prediking naar aanleiding van deze tekstwoorden de bange levensvraag heerlijk beantwoord. De bange levensvraag heerlijk beantwoord. We zien in de eerste plaats de stokbewaarde die tot een bijzondere vraag is gebracht. En in de tweede plaats de apostelen die met het troostrijke evangelie antwoorden. Dus twee punten vanavond. Eerst de stokbewaarder die tot een bijzondere vraag is gebracht. En dan de apostelen die met het troostrijke evangelie antwoorden. Eerst de stokbewaarder die tot een bijzondere vraag is gebracht. Gemeente, als we goed naar de tekst kijken, en dan bedoel ik het alleen nog maar uitwendig, dan moet ons opvallen dat binnen ons tekstwoord een paar woorden terugkeren. Eén ding is er dat twee keer wordt genoemd. En dat ene, dat is zalig worden. U komt het tegen in de vraag. U vindt het ook in het antwoord. Zalig worden. En wie zou er nu niet willen zalig worden? Wie zou er niet aan het einde van zijn leven, als het hier op aarde gedaan is, naar de hemel willen? Wie hoopt er niet op een heerlijk uiteinde aan het einde van het aardse bestaan? Gemeente, ik dacht dat alle mensen wel willen naar de plaats van gelukzaligheid. Maar we moeten niet vergeten dat er maar één weg is om het te komen. En dat wij van nature de weg om het te komen niet wensen te gaan. We kunnen alleen zalig worden door een ander. En dat is nou net wat aan schort. We willen allemaal proberen op ons eigen weggetje te zoeken naar de zaligheid. En het zijn allemaal doodlopende weggetjes. Maar zalig worden door een ander, door Christus, alleen door die ene naam die onder de hemelen gegeven is tot zaligheid, dat is waar we ons met hand en tand tegen verzetten. Gemeente, zalig worden. En dat is, ik zou zeggen, dat is het ene punt waar het vanavond uitdrukkelijk om gaat. Dat staat centraal in de tekst. Zalig worden. En toch wordt dat ene punt ook wel weer van twee kanten bezien. Want we vinden in het eerste vers dat vanavond onder de loep mag liggen, dat de aandacht mag hebben in de prediking. We vinden in het ene vers uitdrukkelijk een vraag van een bekommerde man, van een verlegen, van een verslagen ziel, van ontwaakt geweten. Een vraag naar de zaligheid. En wel deze vraag: is er nog een weg? Is er nog een middel voor een man zoals ik ben om tot de zaligheid te komen? Is er een weg, een middel om met God verzoend te worden en wederom in het reine te komen met de Heere? Want ik ben verloren in mijn zonden en schuld. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Ja, gemeente, daar hoort u uitdrukkelijk de vraag van een man die verlegen gemaakt is om de zaligheid. Zijn er vanavond onder ons ook die verlegen zijn geworden of gemaakt om het antwoord op die kostelijke vraag te mogen ontvangen? Om het antwoord van de Heere gewezen te krijgen op die vraag. Gemeente, het is de vraag van een man en er komt een antwoord op van apostelen die we tegenkomen op een hele eigenaardige plek. Laten we dat ook meteen maar aangeven. Want we vinden twee mannen die geroepen zijn om het woord te prediken aan de heidenen en ze bevinden zich in een gevangenis. Ze zijn op een zeer heldere manier naar Europa geleid. Als u het begin van Handelingen 16 leest en als de Heer u dat geeft te verstaan, dan zult u zien dat nauwelijks ooit een plek is aan te wijzen dat mannen duidelijker de weg gewezen hebben gekregen naar de plek waar ze het woord moesten verkondigen dan Paulus en Silas, die in Filippi zijn terechtgekomen, waar Lydia inmiddels tot bekering is gekomen, waar een meisje van de waarzeggende geest is verlost die in haar was, maar waar vervolgens een opstand is uitgebroken, omdat de heren van dat meisje zagen dat ze niet meer via dat meisje geld konden verdienen. De duivel werd boos en die heeft die twee predikers van het evangelie laten oppakken, naar de markt laten slepen, waar ze te horen hebben gekregen: u bent Joden. Het antisemitisme zou wat van te zeggen zijn, doe ik vanavond niet. Het is niet het hoofdthema van mijn preek. Kortom, die mannen die zijn terechtgekomen in de binnenste kerken van het gevang van Filippi. En daar, je zou zeggen, daar loopt de weg van de Heer helemaal dood. Daar is het afgelopen. Daar is alles voorbij. En daar worden ze geroepen om het evangelie te prediken aan de man wiens vraag in bekommernis en verlegenheid ik u zojuist liet horen. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Wie had dat ooit kunnen denken? Dat God zijn knecht in de gevangenis inbracht met die bedoeling. Om te laten zien dat het woord van de Heere in Filippi zich niet op een doodlopende weg bevond, maar dat de Heere zelfs in de gevangenis hun arbeid ten zegen wilde stellen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Dat mag wel werkelijk worden uitgeroepen. Wie is een God als gij? Gods gedachten zijn onpeilbaar diep. Onmetelijk hoog. Ze zijn niet te doorgronden. Wie zou God zijn weg kunnen voorschrijven? Niemand gelukkig. De Heere gaat een hele wonderlijke weg. Dus ik zie die ene vraag, of dat ene punt zalig worden. Ik zie twee kanten. Een man met een vraag en twee predikers die een antwoord mogen geven. Ik zou de preek begonnen kunnen hebben om te zeggen tegen u: er zijn drie dingen die in Handelingen 16 de bijzondere aandacht hebben. De bekering van Lydia, de uitwerping van die duivelse geest uit dat meisje en de bekering van de stokbewaarder. En ik zou ook tegen u kunnen zeggen: in de gevangenis van Filippi mag u naar drie dingen wel in het bijzonder kijken. Niet alleen naar die twee predikers van het woord van God, die daar een open mond van de Heere mogen ontvangen om onbeschroomd en vrij ten zegen gesteld te mogen worden voor een man. Ik denk ook aan de medegevangenen die vanuit hun cel in het holst van de nacht wel een hele bijzondere nacht moeten hebben beleefd. Toen ze vanuit die binnenste kerken waar Paulus en Silas opgesloten waren, hoorden bidden en hoorden zingen. Want Paulus en Silas baden omtrent de middernacht en ze zongen Godelofpsalmen. in die omstandigheden van lijden dat hun werd aangedaan, ook nog op een gemene manier werd aangedaan, mochten ze goedsmoed zijn en psalmen zingen om hun maker groot te maken. En de medegevangenen, die hebben dat gehoord. Die hebben het bidden en het zingen vernomen, zeker. Gemeente, dus we mogen wel op die dingen bijzonder letten. En dan die stokbewaarder, die zo meteen naar voren gehaald wordt in de prediking. En niet om het licht te laten vallen op een mens, maar om te tonen wat Gods genade vermag. Zelfs aan een heidense stokbewaarder, die de gevangenen moest bewaren. En gemeente, als die derde man, die we ook maar niet moeten vergeten. En ik zou ook tegen u kunnen zeggen, hoor eens goed naar vier stemmen. Vier stemmen in de kerken van Filippi. Dat is in de eerste plaats de stem van het bidden en van het zingen. Wat Paulus en Silas hebben mogen doen. Wat een machtige stem in de nacht, in die kerker, in die gevangenis. Maar hoor ook eens en merk eens op de stem Gods. Want in diezelfde nacht in de gevangenis heeft God gesproken. Heeft God zijn stem laten klinken. Want we lezen uitdrukkelijk dat in die gevangenis het beven van de aarde werd meegemaakt. Er was een aardbeving in die nacht. Ik zou zeggen, dat is in belangrijkheid gezien wel de allervoornaamste stem die daar heeft geklonken. Die gaat de stem van Paulus en Silas nog te boven, vast en zeker. Maar dat tweede, die stem van God die er heeft geklonken, die heeft ook veroorzaakt dat de stem van de stokbewaarder is gaan spreken in die nacht. En dat het de stem is geweest van het boetvaardigaard. Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Waarop ten vierde de stem mocht klinken van bereidwillige predikers. Die in volle gunning en in ernst die man hebben moeten onderwijzen. Die dat ook hebben mogen doen om die man te wijzen op die enige persoon door wie hij zou kunnen zalig worden. Het geloof in den Heer Jezus Christus, dat staat toch bovenaan. Gemeente, we gaan naar het gedeelte zelf. Die stokbewaarder, die is kennelijk voor de nacht ingeschakeld door de overheidspersonen in Filippi. Hij zal zijn eerste kennismaking gehad hebben met Paulus en Silas op het moment dat die beide mannen aan hem werden overgedragen. Onder mededeling, misschien zelfs onder dreigende waarschuwing, dat hij nu moest passen op twee zeer zware misdadigers. Je moet er maar opkomen om Gods knechten zo te durven noemen. Twee misdadigers. En het blijkt wel uit de handelwijze van de stokbewaarder dat hij in elk geval zijn taak zo heeft opgevat. Want waar heeft hij ze gebracht? In de binnenste kerker. En men gaat ervan uit dat dat inhoudt dat er een onderaardse plek is geweest. De binnenste kerken zo ver mogelijk bij het buitenlicht vandaan. De kans op ontsnappen reduceerde daarmee tot nihil, zo ongeveer. En vervolgens heeft hij die mannen, die misdadigers geweest moeten zijn, die echt op dat moment geen lieve heren heeft genoemd, en die ook niet zo heeft behandeld, maar die gezien heeft als misdadigers, die heeft hij daar in die binnenste kerker zo goed verzekerd bewaard dat hij hun voeten heeft vastgemaakt in de stok. He, daar ontleent die man, die cipier, ook zijn naam aan. He, je zou hem natuurlijk ook gewoon een cipier kunnen noemen, maar vanuit het oorspronkelijke blijkt duidelijk dat woord stokbewaarder heeft te maken met zo'n stok of zo'n blok waar de voeten van gevangenen in werden vastgemaakt, meest in de liggende houding. Hun handen waren dan ook vastgemaakt. En als je dan met handen en voeten gebonden ligt, ergens in een vunzig hol, diep in de gevangenis, en reken erop dat de deur ook gesloten is geweest, gemeente, wat zou er dan door u zijn heen gegaan? Wat zouden mijn gedachten zijn als men zo met mij zou hebben gehandeld? Zouden wij hebben kunnen zingen? Zouden wij het überhaupt kunnen verdragen? Zouden we die genade op dat ogenblik in de dadelijkheid bezitten? Om niet op te staan tegen de Heer en niet te vloeken, niet te lasteren, maar te zingen. Ter ere van de Heer en ten bewijze dat we ons schikken in het ons door God opgelegde lot. Die stokbewaarder die heeft in elk geval goed zijn best gedaan om zich van zijn taak te kwijten. Hij heeft die mannen zo goed verzegeld dat hij daarna kennelijk rustig is gaan liggen slapen. Want ik lees een paar versen verder, net voor mijn eigenlijke tekstvers, in vers 27, dat de stokbewaarder wakker geworden is. Dus hij is eerst gaan slapen, dat kon hij ook doen, zou je zeggen. Die mannen konden toch niet weg. Die man is rustig gaan liggen slapen. En ik ga er zelfs vanuit, gemeente, dat hij het bidden en het zingen van Paulus en Silas niet eens heeft gehoord. De medegevangenen wel. Maar als die man ligt te slapen en pas daarna wakker geworden zijnde, dan heeft hij dat bidden en dat zingen niet eens vernomen. Gemeente, wanneer wordt die man wakker? Nadat er een grote aardbeving is geschied. Alzo staat er dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. Dus die gevangeniscellen die hebben staan schudden op hun grondvesten. De aarde beefde. Er is beweging geweest en toch is het een hele bijzondere aardbeving. Want ik zou denken dat als de fundamenten van dit kerkgebouw door een aardbeving bewegen en heen en weer geschud worden, dan is het eerste wat je zou verwachten dat het kerkgebouw zou instorten, nietwaar? Dat het huis, in dit geval de gevangenis, zou moeten instorten wanneer die door een aardbeving wordt aangeraakt. En dat is nou precies wat niet is gebeurd. Dat gebeurt hier niet. Het is een bewijs dat de Heere spreekt en dat de Heere niet de bedoeling gehad heeft om de stokbewaarder en de gevangenen, inclusief Paulus en Silas, om te brengen in die nacht. Een bijzondere aardbeving. Want gemeente, er staat wel, dat kunt u zo nalezen, er staat wel dat de fundamenten van de kerken bewogen werden, dat de deuren zijn opengesprongen en dat de banden van allen los werden. Dus de kettingen die om de armen waren, nou of die bij een aardbeving normaal gesproken losgaan, ik dacht het niet. Het lijkt me niet waarschijnlijk, niet het logische gevolg van de aardbeving, maar het is wel het gevolg van het spreken van de Heere. Want dit is wat de Heere in die nacht op het oog heeft. En op dat moment moet de stokbewaarder wakker worden. Geweten, dat betekent ook dat als die man heeft liggen slapen, dat Paulus en Silas die man niet hebben wakker gebeden. dat ze ook met hun zingen die man niet hebben wakker gezongen. En je zou zeggen, onder het bidden en het zingen gebeurde er niks bij die stokbewaarder. Daarom zie ik in die man als het ware ook het beeld van de verstokte zondaar die ligt te slapen, terwijl de Heere spreekt, terwijl de kinderen Gods of knechten Gods spreken, terwijl de gebeden en gezongen wordt. Je zou hem het beste kunnen vergelijken met die matroos die ligt te slapen in het opperste puntje van de mast. En die door het gevaar waarin die zich bevindt niet bewogen wordt, maar die daar rustig blijft doorslapen. Je zou zeggen, hoe kan het? Hoe bestaat het dat een mens durft doorgaan, kan blijven die die is, onveranderd dezelfde blijft? Als spreekt de Heer ook nog zo duidelijk, van nature slapen we allemaal, de slaap des doods, en het wordt anders als God zegt. Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden. Dat gebeurt hier. Dat God zijn stem verheft met macht. En dan moet die stokbewaarder wakker worden. Gemeente, het is het moment waarop het God behaagt om die stokbewaarder te gaan bearbeiden. En dat zien we dan nu ook gebeuren. Heel duidelijk. Maar wat we eerst zien, dat doet ons schrikken en vrezen. De stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard. Nee, en dan zou die er niet op ingehakt hebben om de gevangenen te doden, maar hij staat op het punt zichzelf om te brengen. Waarom doet die man dat wel? Die man is natuurlijk heel goed op de hoogte, ook vanuit zijn werkomstandigheden, van het Romeinse recht, wat dat in zo'n geval zegt. En het is bekend dat het Romeinse recht aangeeft dat als een cipier, als een stokbewaarder, belangrijke gevangenen laat gaan, dan moest volgens het recht aan die cipier, aan die bewaarder, die straf gegeven worden die de zwaarste misdadiger die hij liet gaan verdiende. En rekent er maar op dat de bedoeling is geweest om Paulus en Silas niet een lang leven nog te gunnen. En dat was de bedoeling van die personen in Filippi die ervoor zorgden dat hij in de gevangenis kwam en die de overheid binnen de kortste keren aan hun zijde hadden en bereid vonden om die mensen op te sluiten zonder naar recht en reden te vragen van hun arbeid. Dus die stokbewaarder die realiseert zich in één keer, die mensen hebben de doodstraf verdiend. Dat betekent, als ze ontsnappen uit de gevangenis en de deuren staan open, dus waarom zouden ze de benen niet nemen? Waarom zouden ze niet gaan? Dat betekent dat ik gestraft moet worden met de doodstraf. En hoe vreemd het ook mag klinken, hoe onlogisch ook, die man die denkt, dat is dan wel een hele nare straf die aan mij zal worden toegebracht en dan moet ik een schandelijke dood vinden. Een eerloze dood. En om die eerloze dood te voorkomen, pakt die man in zijn dwaasheid zijn zwaard en staat hij op het punt om zichzelf iets aan te doen, om zichzelf van het leven te beroven. Arme man, weet u dan niet dat de Heere niet wil dat een mens zichzelf zal kwetsen, dat een mens zichzelf zal bezeren, zal snijden, zal doden met een zwaard? Arme man, weet u dan niet waar u terechtkomt in de eeuwigheid als deze daad door u volbracht zal gaan worden? Arme man, begrijp u dan niet dat de duivel achter uw oren staat om het u in te blazen, dat dat de beste manier is om de dans te ontspringen, terwijl hij maar ene bedoeling heeft om u naar zich toe te trekken. Arme man, weet u dan niet dat de Heere tegen u zal zeggen, waar kom je vandaan? Ik heb je niet geroepen, omgeroepen, voor Gods aangezicht verschijnen. Dat is nog heel wat anders als opgeroepen te worden om voor Gods aangezicht te verschijnen. Man, weet u dan niet dat God niet in de Romeinse wet, maar in zijn goddelijke wet gezegd heeft, gij zult niet doodslaan. God wil de zelfmoord pertinent niet. We kunnen er niet genoeg tegen waarschuwen, gemeente. Maar ook niet genoeg zeggen dat we allemaal weer in gebed moeten gaan om de Heere te smeken dat hij er ons voor zou willen bewaren. Om de hand te slaan aan zichzelf en om er ook een ander voor te bewaren. Als hij in moeilijke omstandigheden meent dat het een uitkomst is, om het duidelijk te maken dat de Heere dat niet en dat hij dat nooit wil. En dat de Heere een God is die de mens, maar ook de zelfmoordenaar zal straffen naar zijn allerheiligste recht. Hij heeft toch het ergste, de vrees hoef ik nu niet verder op in te gaan. Ik benader het liever, gemeente, vanuit de gedachte wie meent te staan. Die ziet toch ernstig toe dat hij niet vallen. We hebben de bewarende hand van de Heere te allen tijden nodig. En is het opmerkelijk wat Paulus hier doet. Het is ook bijzonder leerzaam. Gemeente Calvijn die heeft hier gezegd, men zou kunnen vragen waar Paulus zag dat indien hij zich doodde, hun de gelegenheid tot de vlucht geboden werd, waarom hij je dan verhinderde. Met andere woorden, Calvijn zegt, Paulus had toch kunnen denken als die man zelfmoord pleegt. Is er niemand die ons hindert om te vluchten uit deze gevangenis vandaan, dan zijn we vrij. Maar Paulus springt ertussen. Waarom doet hij dat? Dat doet hij omdat hij het behoud van die man op het oog heeft. Dat doet hij omdat hij die man niet wil laten gaan in deze vreselijke daad die hij voornemens is om te doen. Daarom springt hij ertussen. Zodra hij merkt wat die man van plan is. Florentius Costerus, een van onze oudvaders, heeft over het voorliggende gedeelte diverse preken geschreven. Hij merkt onder meer op als men ziet dat een kind op het punt staat om in het vuur te vallen. Of als men ziet dat een blinde in het water zal storten. Dan roept en schreeuwt men met een grote stem om hem voor het ongeluk te waarschuwen. Hij zegt, en dat is nou precies wat Paulus hier al doet. Hij is het middel in de hand van de Heere om die stokbewaarde voor zelfmoord, voor het ergste, te bewaren. En wat zal die man hem er later in de middellijke zin naast God en na God dankbaar voor geweest zijn. Want doordat die man blijft leven, mag hij zo meteen iets heel anders leren kennen. Iets waar hij volslagen onbekend mee was. Het leven der bekering. Het leven met de Heere. Gemeente, Paulus springt ertussen en weet u wat hij zegt? Hij zegt, doe uzelven geen kwaad. Geen kwaad. Dat moet die man horen. Het is kwaad in de ogen des Heren. Doe dat kwaad alstublieft niet. Gemeente, de stokbewaarder, die is langs de rand van het ravijn gegaan, in de nacht waarin de Heere God hem komt te bekeren. Als u terugleest in ditzelfde hoofdstuk, zult u zien dat de bekering van Lydia veel bedaarder, veel rustiger is mogen verlopen. Ze werd onder de woordbediening gebracht en onder de bediening van het woord daar bij die rivier buiten Filippi, waar een paar vrouwen bijeengekomen waren en waar God zijn knecht Paulus liet spreken. Daar is haar opgeklaard het evangelie. Daar heeft ze mogen horen van de Christus der Schriften. Daar heeft God haar ziel verklaard. En daar is zij tot bekering gebracht. Het gaat bij de stokbewaarder langs een veel diepere weg, gemeente. En dan mag ik het toch zeggen dat de wegen van de Heere ieder die door God bekeerd worden wel zal brengen bij de vraag: wat moet ik doen opdat ik zalig word? In die nood en in die verlegenheid dat we de zonde leren zien en leren kennen. En dat we de Heere leren smeken: Heere, kan het. Maar niet ieder van Gods kinderen die wordt zo ver gebracht dat hij met de strop in de hand gestaan heeft. Ik meen te mogen zeggen dat de meeste van Gods kinderen daarvoor bewaard blijven in hun leven. En die wel langs die diepte gegaan zijn, die mogen toch ook zeggen dat de Heere God, gelijk Paulus het hier mocht doen bij de stokbewaar, dat de Heere God mens op hun weg gebracht heeft om hen voor die daad te willen bewaren door Gods goedheid. En ze leren het zien als kwaad. Paulus zegt: doe uzelven geen kwaad. Gemeente, let u daar wel goed op dat apostel Paulus hier niet met zoetsappige woorden is gekomen. Maar dat hij met de duidelijkste bewoordingen te kennen heeft gegeven dat wat die man voornemens was om te doen, dat was kwaad. Hij heeft kwaad genoemd. Wat kwaad is, doe uzelven geen kwaad, want het is kwaad in de ogen van de Heere. Laat de toepassing maar maken, ook naar onze tijd, waarin de meeste Nederlanders het geen kwaad meer achten en ook van overheidswegen wetgeving gemaakt is en nog meer zal worden om het te faciliteren als het ware, dat als iemand meent aan het einde van zijn leven gekomen te zijn, dat hij op het door hem zelf gekozen tijdstip uit het leven zou mogen stappen. Gemeente, het is kwaad in de ogen des Heren. Laten we bidden dat dat kwaad uit ons land en onze wetgeving geweerd mogen worden en dat er mogen zijn die in de middelijke zin gebruikt worden, zoals de apostel Paulus, om dat kwaad te verhinderen of terug te draaien. Kwaad, een gruwel in de ogen des Heren. Maar om terug te keren naar die man, naar die stokbewaarder, wat zien we dan hier ook duidelijk? De bemoeienissen Gods, die op het oog heeft van eeuwigheid af aan natuurlijk al, om deze man zijn barmhartigheden te bewijzen en te betonen. Om deze man in deze nacht de zaligheid in beginsel te schenken in de gevangenis, in die ontroerende uren, kort na die aardbeving, waarin die man heel andere gedachten had, maar nou blijken Gods gedachten veel hoger en veel wijzer te zijn dan de gedachten van deze man. En ik geloof ook te mogen en te moeten zeggen dat de Heere in dat verband Paulus en Silas bewust in de gevangenis heeft willen brengen en dat hij ze niet op een andere manier uit de gevangenis wil halen dan zometeen via deze stokbewaarder die het evangelie mag horen. En want als we daarover vanuit het woord mediteren, gemeente, dan is het glashelder dat de Heere zijn knechten ook in de begintijd van het Nieuwe Testament, wanneer ze al in gevangenissen kwamen, ook wel op een andere manier eruit verlost heeft. Petrus en Johannes die hebben het mogen zien dat een engel des Heeren de deur van de gevangenis opende en hen eruit leidde. En ik denk ook aan die nacht in Handelingen 12 waarin Petrus voor ogen had dat het de laatste nacht van zijn leven zou zijn, maar hij toch mocht slapen gerust en wel, omdat de Heer aan zijn zijde was, waar die vastgeklonken was op allerlei manieren, vier wachten van vier man voor hem gezet waren. En de engel des Heeren is gekomen om hem wakker te maken en tegen hem te zeggen, God u aan en volg mij. En dat hij uit de gevangenis werd uitgeleid, zo had de Heeren het kunnen doen. Ook in Filippi, alle wegen en middelen staan God ter beschikking. Maar de Heeren doet het zo, dat die stokbewaarder moet worden aangesproken. Dat die stokbewaarder tot bekering mag worden gebracht, wonderlijk, hè? En al even wonderlijk is het dat die stokbewaarde binnen de kortste keren tot ontdekking mag komen, dat er ook tot zijn verwondering niet één van de gevangenen is ontvlucht. En dat het waar was wat Paulus tegen hem zei, wij zijn allen hier, wonderlijk, hè? En tegelijkertijd zie ik ook aan die stokbewaarder dat de Heere God machtig is om in één nacht in een mensenleven een totale verandering, een totale goddelijke vernieuwing teweeg te brengen. En als het de Heere behaagt om een mensenkind in één ogenblik tot bekering te brengen, dan doet hij het. Ik weet ook daarin is verschil in wegen en leidingen van de Heere wat dat betreft. Al zijn de zaken die geleerd worden altijd eender, enerlei hart en enerlei weg. Gemeente, dat zal wereldwijd door alle eeuwen zo zijn en blijven. Die oude uitdrukkingen dat de Heere zijn volk en kinderen bekeert, zoals hij het altijd gedaan heeft, die zijn diep waar. Maar het is wel zo dat de Heere met de ene langere weg gaat dan met de andere. Een diepere weg gaat dan met de andere. Is verschil in trap en mate. Dat is zeker het geval. Maar deze stokbewaarder in één nacht is zijn bekering geschied. Gods werk begin bij die man met het verwekken van de vrezen in zijn ziel. Kijk maar wat er staat. Hij werd zeer bevende. Costeres haalde ik net even aan uit zijn boek De Geestelijke Mens. En Costeres die zegt daar deze woorden: die de Heere wil bekeren, die slaat hij eerst neer. Eerst beefde de aarde, daarna beefde het hart van die man. En de schrik van die man, die wordt door de Heere gebruikt, zegt Costeres, zoals de schoenmaker eerst de scherpe priem in het leer steekt, om vervolgens plaats te maken voor de draad die het een aan het ander hecht. Eerst gebruikt God het mes om zodoende te brengen bij het bloed. Eerst de wond, dan de heling. Eerst de wet, dan het evangelie. Eerst de dood, dan het leven. Eerst de ellendekennis, dan de verlossing. Eerst de kennis van Adam, dan die van Christus. Dat is de orde die de Heere God altijd houdt in het werk der bekering. En dat ziet u hier ook. Maar mijn vraag is, Mag u er ook kennis aan hebben. Mag u dat ook uit uw eigen hart en leven weten. Weet u ook niet alleen dat u bekeerd moet worden, maar mag u ook weten hoe het gaat. Dat de Heer u vernederd heeft. Dat de Heer u tot een zondaar gemaakt heeft of tot een zondares. En dat tot uw verwondering er voor die zondaar en voor die zondares genade mocht zijn. Eerst is die stokbewaarde wanhoper, nou wordt hij radeloos. Hij krijgt zicht op zijn ellendige staat. En hij voelt dat hij in een onhoudbare nood verkeert. En dan wendt hij zich biddend tot Paulus en Silas. Hij werpt zich diep bekommerd voor die mannen neer. Hij werd zeer bevend en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En dan zijn er wel eens mensen geweest die hebben zich afgevraagd. Ging die man hier niet te ver, was het niet zijn bedoeling nu om die beide mannen te aanbidden? Wel, nee. Calvijn zegt heel nuchter in zijn Bijbelverklaring dat het bij de Romeinen de gewoonte was. Als men iets heel groots vroeg, of als men zijn schuld aan zijn meester moest belijden, dat men dan op de knieën voor iemand neervalt. Dat men dan zichzelf zo klein mogelijk maakte. Dat hij hem nederig te voet viel. Om te kennen te geven wat hij begeerde. Nou, dat zie ik hier ook. Bij die stokbewaarder. Die nederig die mannen te voet valt. Omdat hij van hen begeert dat zij hem de weg mogen wijzen. Naar de zaligheid. Hoor maar. Lieve heren. Zo komt het van zijn lippen. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Lieve heren. U zult in uw Bijbeltje vermoedelijk kunnen zien. Net als ik in mijn Bijbeltje. Dat het woord lieve schuin gedrukt staat. Gecursiveerd staat. Dat betekent dat het in het oorspronkelijk in de Griekse rondtaal niet er zo staat. Maar dat de Statenvertalers het voor de helderheid hebben willen toevoegen. Ik geloof dat hebben ze gedaan om de gestalte van de stokbewaarder zo duidelijk mogelijk aan ons te tekenen. Gemeente, eerst had die man het voor het zeggen over Paulus en Silas. Hè? Zij moest eigenlijk Heer zeggen tegen hem in zijn ogen. Hij was de baas over hen. Maar nu noemt hij die mannen die hij eerst in de binnenste kerker in de stok had verzegeld. Die noemt hij nu heren. Die ziet hij nu als zijn meerderen. Hij erkent de mindere te zijn. Eerst had hij geholpen om hen te vervolgen. En nu ligt hij zelf als een volgeling aan de voeten van die beide mannen. En wat zal er door Paulus zijn heen gegaan? Zou hij in die ogenblikken niet teruggedacht hebben aan dat moment dat hij zelf als een vervolger werd neergelegd voor de poorten van Damascus en die vraag moest stellen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En waar die vervolger tot een volgeling gemaakt moest worden en mocht worden van de Heere, lieve heren. Wat moet ik doen? Lieve heren. Dat zegt hij tegen de mannen die hij tot voor kort als het ware behandeld had als schurken. Als misdadigers. En nu krijgt hij ze op de een of andere manier toch echt lief. Lief, omdat hij gelooft dat deze mannen knechten zijn van de Heere. Lieve heren, wat vraagt hij ze? Hij vraagt naar het middel van de zaligheid. Nee, hij vraagt niet, daar moet u op letten. Hij vraagt niet, meneeren, kunt u mij misschien vertellen wat ik nu het beste tegen mijn Romeinse bazen kan zeggen? Als ik mij moet verantwoorden voor wat er vannacht in de gevangenis gebeurd is, lieve heren, kunt u me misschien helpen uit mijn penibele situatie waarin ik nu in werelds oogpunt terechtgekomen ben? Nee, gemeente, die vraag die stelt u niet. Hij vraagt hier niet om een advies hoe die verder moet met die situatie. Nee, hij zegt, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En men heeft dat wel een heel eigenaardige vraag gevonden. Ja, dat is het natuurlijk ook. Want het is helaas niet de vraag die ieder mens achter elkaar stelt. Nee, dat klopt wel. Men heeft gezegd, hoe kan het nou dat die man die vraag stelt als hij lag te slapen onder het bidden en onder het zingen, zoals u net zei? Hoe weet hij dan dat deze mannen hem verder kunnen helpen op dit punt? Waarom vraagt hij dan dit? En mij dunkt dat de verklaring eenvoudiger is dan dat u misschien denkt. U weet dat deze man de beide gevangenen overdragen heeft gekregen, omdat ze door een volksoproer door de overheid vervolgens naar de gevangenis gestuurd zijn. En dat volksoproer dat was ontstaan, dat kunt u vanavond als u wilt nog wel eens rustig teruglezen. Hè, omdat dat meisje van die waarzeggende geest verlost is geweest en haar heren boos werden. Hè, die duivelse heren die werden boos. Wat had dat meisje geroepen? Die had een aantal dagen achter Paulus en Silas aangelopen. En toen had ze één ding gezegd. Ze had steeds geroepen, deze mensen zijn dienstknechten Gods, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dat had ze natuurlijk niet geroepen met de bedoeling om alle inwoners van Filippi te bewegen om de zaligheid te zoeken bij de Here en te vragen aan die beide knechten of die daarbij wilden helpen. Nee, het was een duivelse bedoeling, net zo goed als bij die mannen die tijdens de omwandeling van de Heer Jezus wel eens hebben geroepen, ik ken u wie ge zijt. En dat Christus ook dan, de duivelse geest, dus de bedoeling van dat meisje, en dat was echt duivels, hoeven we geen misverstand over te laten bestaan. Maar de woorden die ze zei, die klopten. Want dit waren mannen die de weg der zaligheid kwamen verkondigen, nou geloof ik. En het lijkt ook toch heel logisch dat bij de overdracht van de gevangenen aan de stokbewaarder uiteraard aan hem verteld is waarom die mensen de gevangenis in moesten. Ze hadden een einde gemaakt aan het roepen van dat meisje. Deze dienstknechten, Heer God des Allerhoogsten, dat zijn die mannen die ons de weg der zaligheid verkondigen. En als de Heere gaat werken, dan kan het niet anders of deze man, die stokbewaarder, die heeft moeten geloven in deze ogenblikken, in die nacht, van die aardbeving, van het optreden van Paulus tot zijn behoud, tot zijn bewaring. Hij heeft moeten overdenken, zou dat dan toch waar zijn? Hij heeft moeten geloven, mogen geloven, dat deze beide mannen dienstknechten waren die de weg der zaligheid verkondigen, die zeggen hoe een mens zalig kan worden, hoe die met God verzoend kan worden, hoe die tot genade kan komen. En daarom vraagt hij het, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En ik weet, dat is dezelfde vraag die de scharen hebben gesteld in de dagen van de prediking van Johannes de Doper. En u weet met mij dat op de dag van Pinksteren de apostel Petrus een scherpe prediking heeft moeten houden om de schuld van de dood van de Heer Jezus te leggen daar waar die ligt bij het volk. En dat het God behaagd heeft om 3000 zielen te brengen bij de vraag op de Pinksterdag, die feitelijk toch niet afwijkt van deze vraag, die eigenlijk exact dezelfde vraag is geweest. Als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen we doen, mannenbroeders? Dezelfde vraag. Hoe kunnen wij zalig worden? Gemeente, zo is het nou met die stokbewaarder ook. Bent u al bij die vraag gekomen? Nee, ik bedoel niet of u die vraag uit uw hoofd kent. Dat kent u vast al. Misschien al jaren. Ik bedoel ook niet of u met uw lippen zo'n vraag wel eens gesteld hebt. En misschien ook nog wel om indruk te maken, omdat wel echt stoer reformatorisch is om te zeggen van dit hoort. Nee, ik bedoel, leef deze vraag op de bodem van uw ziel. Of mag u zeggen dat u ook het antwoord hebt gekregen? Of moet u tot uw schande zeggen, het leeft niet van binnen. En ik kan het ook niet levend maken, nee, dat weet ik wel. Maar vraag dan de Heere maar veel, dat het een levende vraag mag worden. Dat was het bij die stokbewaarder. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En dan is natuurlijk de kortste weg, misschien ben u me wel voor in uw denken, dat ik vanaf de kansen zou zeggen, gebeurt soms. De vraag die die stokbewaarder stelt is helemaal mis. Want die man die denkt dat hij iets moet doen om zalig te worden, zie je wel, dat zit een mens in bloed. Hè? Een mens wil wat doen. Hij wil werken voor zijn eigen zaligheid. Dus die vraag van die man, die deugt niet. Ja, en dat zou een dominee kunnen zeggen vanaf de kansel en dan de gemeente vervolgens het bos in te sturen, als het ware geestelijk gesproken, en dan de dienst te beëindigen. Ik geloof dat het zo niet mag. En ik geloof ook niet dat die man gedacht heeft in deze ogenblikken dat hij zelf iets kon doen. Hoewel ik natuurlijk weet dat het de mens in het bloed zit om te menen dat hij door zelf iets te doen zalig kan worden. Dat wist Paulus ook wel. Want dat was heel zijn leven geweest. Voor zijn bekering. Zichzelf een gerechtigheid op te richten. Een laddertje op de grond te zetten. Omhoog te zetten en dan tree voor tree te beklimmen. En dan te denken, als ik nou maar genoeg goede werken doe, dan kom ik er wel, dan word ik wel zalig. Gelukkig heeft de Heere bij de apostel Paulus dat laddertje omgekeerd en hem op de grond neergelegd en behaagde het God om zijn zoon in die man te openbaren. De stokbewaarder vraagt, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Ik heb een en andermaal de naam van Florentius Costeres laten vallen. En gemeente, het is niet verkeerd. Wanneer een predikant ook in de voorbereiding van de stof van de prediking te raden gaat, bij betrouwbare predikers uit het voorgeslacht op wie schouders we uiteindelijk staan. En deze man, Florentius Costeres, die lost feitelijk de vraag die ik opriep op een hele eerlijke manier op. Weet u wat hij zegt? Hij zegt, het is niet anders alsof hij zei, welk middel moet ik gebruiken, welke weg moet ik inslaan, hoe moet ik mij aanstellen, waar zal ik het zoeken, opdat ik zalig word. Hij zegt, en dan moet u hem maar vergelijken met een zieke die ellendig op zijn bed ligt. En die zich niet reppen en niet roeren kan. En als die zieke op zijn bed de vraag stelt, wat moet ik doen om gezond te worden? Dan komt u toch niet op het idee om te denken dat die zieke ervan uitgaat dat hij iets doen moet in de zin dat hij zelf van zijn bed moet afstappen en naar een dokter moet lopen of zo. Nee, die denkt er niet aan dat hij zelf nog iets zou kunnen. Hij is zo ellendig, hij is zo doodziek, hij kan helemaal niets. Maar hij vraagt, welk middel zou me baten om gezond te worden? En zo is het bij deze man ook. Die denkt er niet aan dat hij zelf iets kan doen om zalig te worden. Maar hij vraagt, lieve heren, vertel het me alsjeblieft hoe ik zalig kan worden. Vertel het me alsjeblieft hoe het kan voor mij. Hij voelt dat hij in nood verkeert, anders vraagt hij niet naar de zaligheid. Gemeente, hij wordt dus door de Heere God, door de Heilige Geest, binnen de kortste keren gebracht bij het eigenlijke punt waarom het gaat. Hij voelt zijn nood en ellendigheid. Hij zegt, kan het nog? Voor mij, hij weet niet hoe het moet, daarom vraagt hij het. Je komt in de regel niet zo vaak een gemeentelid tegen dat niet meer weet hoe het moet. Dat zegt, ik weet niet hoe ik zalig moet worden. Of het mag hier anders zijn dan op verreweg de meeste plaatsen. Maar wat is het een wonder? Als je iemand tegen, wat is het een wonder als u die persoon, als jij die persoon mag zijn, die vraagt, wat moet ik doen opdat ik zalig kan worden, want ik weet het niet van mezelf. Loopt u met die vraag? Is het, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, waar niemand zorgde voor mijn ziel? Is het, als mij geen hulp of uitkomst bleek, alle hoop in mij bezweek? Was gij het, Heere, die mijn pad hebt gekend? Is het, och Heere, och wie het mijn ziel, door u gered is dat, uw gedurige beden, is dat waar u het antwoord op moet hebben, kunt u niet verder komen dan die beden. Durft u het niet te zeggen, kunt u het niet zeggen, toen hoorde God, och, blijf maar liggen aan de voeten van de Heer, tot Hij ook u genadig zij. Die man over wie het gaat in mijn tekst, heeft het beleefd. Gehebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgewicht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, hoe dan, hoor maar. Tweede, apostelen die met de troostrijke evangelie antwoord, nee gemeente, we kunnen nog net geen amen zeggen. We gaan niet hier vandaan, voordat het antwoord heeft geklonken op die zielsontroerende gestelde vraag. Het antwoord klinkt, en welk een antwoord. Geloof in den Heer Jezus Christus, en ge zult zalig worden, gij en uw huis. Weet u wat me zo vertroost, gemeente? Dat Paulus en Silas hier een antwoord hebben gegeven, zoals de koning der kerk het zelf ook steeds gegeven heeft. Ze hebben een Bijbels antwoord gegeven op het rechte uur, op het juiste moment, aan een verlegen ziel, aan een bekommerde van hart. Ik denk aan de woorden die de zaligmaker heeft gezegd tegen zijn discipelen. Toen die nog op de aarde was, kort voordat hij ten hemel voer. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, let erop, dan zegt hij niet, die niet zal gedoopt zijn, maar die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. Met andere woorden, het komt aan op het geloof. Dat is precies wat hier staat. Die geloofd zal hebben, zal zalig worden. Die niet zal geloofd hebben, die kan niet zalig worden. Het geloof in de gekruisigde Christus maakt zalig. Die niet gelooft, is verdoemd. Gemeente, u kunt het ook nalezen in Handelingen 2, kort na Pinkster, waar ik zojuist even naar refereerde. Hoe de apostel Petrus ook daar die verlegen en verslagen zondaren gewezen heeft op de weg van geloof en bekering in den Heer Jezus Christus alleen. De zaligmaker die zegt, dit is het werk Gods, dat ge gelooft in hem die hij gezonden heeft. Nu moeten we wel goed opletten als het over deze dingen gaat. Want ik geloof er helemaal niets van dat Paulus en Silas hebben geantwoord op de manier zoals je het tegenwoordig bij modern godsdienstige mensen wel eens krijgt te vernemen. Die zeggen tegen je, weet u wat u doen moet? Je moet geloven. Het wordt als het ware de nieuwe wet. Je moet geloven, alsof je dat ook van jezelf kunt. Gemeente, Paulus en Silas hebben aan die man voorgehouden de eis om te geloven. Maar het accent ligt terecht niet op dat ze ervan uitgegaan zijn dat die man uit zichzelf kon geloven. Die mannen die weten zelf wel beter. Die zijn zelf zalig geworden, die mochten leven in een van God ontvangen en verkregen in een geschonken geloof, waarin het niet gaat om het geloof, maar waarin het gaat om hem, het voorwerp van het geloof, om hem op wie het geloof zich richt, om de Heer Jezus Christus alleen. Er is zoveel geloof dat losgemaakt wordt van die persoon die het voorwerp is van het geloof. Het gaat hier niet om een los verkrijgbaar geloof, maar het gaat om het geloof in hem die gedaan heeft wat geen mens wil doen, geen mens kan doen, geen mens zal doen, die gedaan heeft wat de mens had moeten doen toen God hem schiep in het paradijs, de wet onderhouden. Dat heeft Christus gedaan. Hij heeft de wet gedaan in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Is hij in niet één gebod van de wet gestruikeld. En in zijn lijdelijke gehoorzaamheid heeft hij de straf op de overtreding van de wet op zich genomen. En die heeft hij willen dragen. En zo heeft hij gerechtigheid verworven om het uit te delen. Daartoe is hij ten hemel gevaren om de verworven weldaden weg te schenken. Om ze toe te passen door de Heilige Geest. En het is de apostel Paulus die het zo dikwijls betuigt. Dat het geloof niet uit u is, maar dat het Gods gaaf is. Dat weet hij ook zelf en zo heeft hij het ook doorgegeven. Het kan niet anders. Geloof in de Heer Jezus Christus. En ge zult zalig worden. Hij weet van welke kant het komen moet, al zo lief. Hij heeft God de wereld gehad. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En Christus heeft het volbracht. Gemeente, en door het geloof alleen kan het werk van Christus mij troosten. Mijn eigen zijn. Want door het geloof wordt het mij gegeven. Het geloof is het middel waardoor ik het mag aannemen als God het me geeft. Eerst de toe-eigening. Eerst de toepassing. Eerst het werk Gods. En dan het aannemen. Oftewel het ontvangen als uit de hand des Heren. Dat is de ondervinding van allen die de Heere vrezen. Ik heb nog nooit een echt kind van God ontmoet. Dat zei, ik ben uit mezelf gaan geloven. Nee, allen die de Heere eerbiedig vrezen en leven naar zijn goddelijk bevel. Die zeggen, het is de Heere die het me heeft gegeven. Die plaats gemaakt heeft voor het geloof in mijn hart. Want ik wilde het nog niet eens hebben. Zeker, ik heb wel gewerkt. Maar het enige wat ik gewerkt heb, dat was tegenwerken. Maar hij heeft het gegeven. Geloof in de Heer Jezus Christus. En ge zult misschien mogelijk zalig worden. Nee, dat hebben ze niet gezegd. Ze hebben gezegd. In die weg zult gezalig worden. Dan zult gezalig worden gij en uw huis. En dat betekent natuurlijk niet dat als de stokbewaarder het geloof heeft, dat dan de huisgenoten van de stokbewaarder door zijn geloof zalig zouden worden. En dat dat buiten het geloof geschonken aan zijn huisgenoten zou omgaan, dat kan niet. Ten eerste lezen we in hetzelfde verband dat het woord gepredikt wordt ook in zijn huis. En dat heeft de Heere kennelijk willen zegenen. Door aan de stokbewaarder en aan zijn huis het geloof te schenken. En ten tweede staat vast, het geloof is altijd een particuliere genade. Het wordt particulier persoonlijk geschonken. Dus er ligt gunning in. Geloof in de Heer Jezus Christus. En ge zult zalig worden, want dat is het middel. Niet alleen voor u uitgedacht, maar voor allen die worden toegebracht tot de Heer. En daarom komen we in het einde van de prediking uit bij de vraag of het ons is gegeven. Dat bedoel ik niet om u een vraag te stellen, zodat u in geestelijk opzicht achterover kunt gaan leunen met de gedachte, kijk, als het me nog niet geschonken is, nou ja, dan ligt dat aan de Heer, hè? Dan heeft hij het me nog niet gegeven. Want u denkt toch niet dat als u buiten het geloof om zult sterven, dat u dan tegen de Heere God zult kunnen zeggen, kijk, u had het me niet gegeven. En dat u dan een excuus, een verontschuldiging zou hebben. U denkt toch niet dat God zich laat beledigen in de jongste dag. Door mensen die dat tegen hem zouden zeggen, nee. De Heere zal tegen u zeggen, u hebt er mij niet eens om gesmeekt. U hebt er mij niet om gevraagd. Ik heb u niet gezien aan mijn genadetroon. U hebt gehoord dat ik de gever ben van het geloof. Daarom hebt u het mij te vragen. Heere, wil u het me geven? En als u er iets van hebben mag, dan zult u het blijven vragen, Heere. Geef me er alsjeblieft meer van. Dat door het geloof meer mag zien op de middelaar. Vermeerder alsjeblieft. Versterk dan alsjeblieft het geloof. Wat u geeft is goed, maar ik ben zo zwak. Daarom gemeente, jong en oud, klein en groot. Zoek de Heer en loop hem maar net zo lang, tot hij ook u, ook jou, dat geloof heeft geschonken. Nee, niet het historisch geloof, waardoor je met je verstand weet hoe de zaken wat in elkaar steken. Maar dat zaligmakend geloof, waardoor u er buiten komt te staan, maar ook gewaar mag worden, dat een buitenstaande door het geloof wordt binnengezet, tot Gods eer alleen. Amen. De slotzang is uit Psalm 107, het zevende vers. Doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. Hij hielp hen uit de nood. Hij bracht hen uit het duister der schaduw van de dood. Hij brak hun band en kluister. 107, het zevende vers.